waar Lucie zich ernstig zorgen over maakte, was dat het boek zo ontzaglijk groot en dik was. De baas van de stemmen die had geen flauw idee waar in het boek de toverspreuk ongeveer stond, waarmee je dingen zichtbaar kon maken. Hij leek zelfs nogal verbaasd te zijn toen ze daarna vroeg. Hij had verwacht dat ze bij het begin zou beginnen en zo door zou gaan tot ze hem gevonden had. Blijkbaar had hij er nog nooit over nagedacht dat er nog andere manieren konden zijn om een speciale plaats in een boek terug te vinden. Ah, dat kan nog wel dagen duren. Wel weken, zei Lucie bij zichzelf toen ze naar dat reusachtige boekwerk keek. En ik heb nu al het gevoel alsof ik hier al uren ben. Ze liep naar de lessenaar toe en legde haar hand op het boek. Toen ze het aanraakte, tintelde haar vingers alsof het vol elektriciteit zat. Ze probeerde het open te doen, maar eerst lukte dat niet. Dat kwam alleen maar omdat het vast zat met twee lode sloten. Toen ze die had losgemaakt, ging het heel gemakkelijk open. En het was een ongelofelijk boek. Het was niet gedrukt, maar geschreven. In een duidelijk, regelmatig handschrift met dunne ophalen en dikke neerhalen. Heel groot, makkelijker te lezen dan een gedrukt boek. En zo sierlijk dat Lucie er wel een minuut lang naar bleef staan staren en helemaal vergat erin te lezen. Het was geschreven op glad, knisperend papier en het rook lekker. In de kantlijn en rondom de grote gekleurde hoofdletters aan het begin van iedere toverspreuk stonden plaatjes. Er zat geen titelpagina in het boek en het had geen titel. Het begon meteen met toverspreuken en in het begin stond daar niets belangrijks in. Het waren middeltjes tegen ratten, daarvoor moest je je handen bij maanlicht wassen in een zilveren schaal. Kiespijn, kramp en een toverspreuk om een zwerm bijen te vangen. Het plaatje van de man met de kiespijn zag er zo echt uit dat je zelf kiespijn zou krijgen als je er te lang naar keek. En heel even leek het alsof de goudgele bijen die overal om de vierde toverspreuk heen getekend waren, echt vlogen. Lucie kon zich bijna niet losrukken van die eerste bladzijde. Maar toen ze hem omsloeg, was de volgende al even interessant. Maar ik moet verder, hield ze zichzelf voor. En verder bladerde ze een bladzijde of 30. En als ze al die bladzijden had kunnen onthouden, dan zou ze nu geweten hebben hoe je een begraven schat kunt vinden. Hoe je dingen die je vergeten bent weer kunt herinneren. Hoe je dingen moet vergeten die je vergeten wil. Hoe je kunt weten of iemand de waarheid spreekt. Hoe je voor wind moet zorgen of juist niet. Voor mist, sneeuw, natte sneeuw of regen. Hoe je iemand in een betoverde slaap kunt brengen. En hoe je iemand een ezelskop kunt laten krijgen. Zoals ze met die arme Bottom deden in een midzomernachtsdroom. En hoe langer ze erin las, hoe mooier en echter de plaatjes werden. Toen kwam ze bij een bladzij waarop zo'n schitterende wirwar van plaatjes stond, dat je de geschreven woorden bijna over het hoofd zou zien. Bijna, maar de eerste woorden zag ze wel. Er stond een onfeilbare toverspreuk om haar die hem uitspreekt mooier te maken dan alle andere stervelingen. Lucie bleef naar de plaatjes staan turen met haar neus vlak boven de bladzij. En hoewel ze er eerst druk en rommelig hadden uitgezien, merkte ze dat de plaatjes nu heel duidelijk te zien waren. Op het eerste plaatje stond een meisje voor een lessenaar te lezen in een reusachtig dik boek. En dat meisje had precies dezelfde kleren aan als Lucie. Op het volgende plaatje stond Lucie, want het meisje op het plaatje was Lucie zelf, rechtop met haar mond open en een uitdrukking op haar gezicht waar ze zelf een beetje bang van werd en ze stond iets voor te dragen of een toversprook uit te spreken. Op het derde plaatje was ze mooier geworden dan alle andere stervelingen. Als je bedacht hoe klein de plaatjes eerst geleken hadden, was het vreemd dat de Lucie op het plaatje er nu net zo groot uitzag als de echte Lucie. Ze keken elkaar aan en na een paar minuten moest de echte Lucie haar ogen neerslaan omdat ze verblind werd door de schoonheid van die andere Lucy. Hoewel ze toch nog wel zien kon dat dat mooie gezichtje op haarzelf leek. En nu kwamen de plaatjes in dichte drommen op haar af. Ze zag zichzelf op een hoge troon zitten bij een groot riddertoernooi in Calormen. En alle koningen van de wereld vochten om haar omdat ze zo mooi was. Daarna veranderde het van riddertoernooien in echte oorlogen. En heel Narnia en Argeland, Telmar en Calormen, Galma en Terebintia veranderden in een woestenij onder het geweld van al die koningen en hertogen en beroemde edellieden die om haar gunsten vochten. Toen veranderde het beeld en was Lucy nog steeds mooier dan alle andere stervelingen terug in Engeland. En Suzanne, die altijd de mooiste van de familie geweest was, kwam thuis uit Amerika. De Suzanne op het plaatje zag er precies zo uit als de echte Suzanne, alleen gewoner. Ze keek heel gemeen. Suzanne was jaloers op de duizelingwekkende schoonheid van Lucy. Ah, dat gaf helemaal niks, want niemand trok zich nu meer iets van Suzanne aan. Die toverspreuk ga ik opzeggen, zei Lucy. Het kan me niks schelen, ik doe het gewoon. Ze zei, het kan me niks schelen, omdat ze eigenlijk sterk het gevoel had dat ze dat niet moest doen. Maar toen ze weer terugkeek naar het begin van de toverspreuk, vond ze daar, midden tussen de geschreven woorden, waar de vorige keer nog geen plaatjes gestaan hadden, dat wist ze heel zeker, het gezicht van een grote leeuw, van de leeuw, van Aslan zelf, dat haar recht aankeek. Het was geschilderd in zo'n stralende goudkleur, dat het leek alsof het uit het boek naar haar toe kwam. Later wist ze trouwens nooit helemaal zeker of het echt niet een klein beetje had bewogen. In ieder geval kende ze die uitdrukking op zijn gezicht maar al te goed. Zo keek hij als hij gromde, je kon bijna al zijn tanden zien. Ze werd vreselijk bang en sloeg snel de bladzij om. Een eindje verder kwam ze een toverspreuk tegen waardoor je te weten kon komen wat je vrienden over je dachten. Nu had Lucy ontzettend graag die andere spreukers willen proberen. De spreuk waardoor je mooier werd dan alle andere stervelingen. Dus besloot ze nu dat ze als troost, omdat ze die niet uitgesproken had, deze spreuk echt zou opzeggen. En uit angst dat ze van gedachten zou veranderen, raffelde ze gauw gouden woorden af. Voor niets ter wereld vertel ik je wat die woorden waren. Toen bleef ze wachten tot er iets zou gebeuren. Toen er niets gebeurde, begon ze de plaatjes te bekijken. En plotseling zag ze het allerlaatste wat ze verwacht had. Een plaatje van een tweede klas treincoupé waarin twee schoolmeisjes zaten. Ze herkenden ze meteen. Het waren Margreet Preston en Anna Vederstein. Alleen was het nu niet gewoon een plaatje meer. Het leefde. Ze kon de telegraafpalen voorbij zien schieten door het raam van de trein. Ze zag de beide meisjes lachen en praten. En toen begon ze steeds duidelijker te horen wat ze zeiden. Zie ik jou nog op school, zei Anna, of heb je het nog steeds zo druk met die Lucy Pevensy? Ah, ik weet niet wat je bedoelt hoor, met zo druk, zei Margreet. Oh, dat weet je best, zei Anna. Voor de vakantie was je stapelgek op haar. Hoor, niks van waar, zei Margreet, zo stom ben ik heus niet. Lucy is geen onaardig kind hoor, op haar manier. Maar voor de vakantie begon, had ik al aardig genoeg van haar. Nou, die kans zul je na de vakantie in elk geval nooit meer krijgen, schreeuwde Lucy. Achterbaks, mormel! Maar de klank van haar eigen stem herinnerde haar er weer aan dat ze maar tegen een plaatje stond te praten en dat de echte Margreet ver weg was in een heel andere wereld. Nou zeg, zei Lucy bij zichzelf, dat had ik van haar echt niet verwacht. En ik heb nog wel van alles voor haar gedaan, voor de vakantie. En ik ben haar vriendin gebleven toen bijna niet één van de andere meisjes met haar om wilde gaan. En dat weet ze best. En tegen Anna Vedersteen nog wel, nota bene. Ik vraag me af of al mijn vriendinnen zo zijn. Er staan hier nog veel meer plaatjes. Nee, je kijkt niet meer. Ik doe het niet. En met heel veel moeite sloeg ze de bladzij om. Maar voordat ze dat deed, viel er een grote boze traan op. Op de volgende bladzij kwam ze bij een toverspreuk om de geest te verfrissen. Hier stonden maar weinig plaatjes bij, maar ze waren heel mooi. En Lucy merkte dat wat ze daar stond te lezen eigenlijk meer een verhaal was dan een toverspreuk. Het ging 3 bladzijden door en voordat ze de eerste bladzijde uit had, was ze al helemaal vergeten dat ze het maar aan het lezen was. Ze beleefde het verhaal alsof het echt gebeurde en alle plaatjes leefden ook echt. Toen ze op de 3e bladzij was gekomen en het verhaal uit had, zei ze: "Oh, dat is het prachtigste verhaal dat ik in mijn hele leven ooit gelezen heb of dat ik ooit lezen zal. Och, ik wou dat ik nog 10 jaar door had kunnen lezen. In ieder geval ga ik het nog een keertje overlezen." Maar toen kwam er iets van de toverkracht van het boek om de hoek kijken. Je kon er niet in terugbladeren. De rechterbladzijde, die bladzijden die nog komen moesten, konden worden omgeslagen. Maar de linkerbladzijde niet. "Hé, wat jammer," zei Lucy. "Ik had het zo graag nog een keer willen lezen. Maar in ieder geval moet ik zorgen dat ik het niet vergeet. Dus kijk, het ging over... Och heden, het begint allemaal alweer te vervagen. En zelfs deze laatste bladzijde wordt alweer helemaal wit. Wat een wonderlijk boek is dit. Hoe kan ik dat nou allemaal alweer vergeten zijn?" Het ging over een beker en een zwaard en een boom en een groene heuvel, dat weet ik nog. Maar verder weet ik het niet meer. En hoe moet dat nou? Ze heeft het zich nooit meer kunnen herinneren. Maar sinds die dag is wat Lucy bedoelt met een goed verhaal, een verhaal dat haar doet denken aan dat vergeten verhaal uit het toverboek. Ze bladerde verder en vond tot haar verrassing een bladzijde waar helemaal geen plaatjes op stonden. Maar die begon met de woorden: "Een toverspreuk om het verborgene zichtbaar te maken." Ze las hem eerst een keer door om zeker te weten dat ze al die moeilijke woorden goed zeggen kon. En las hem toen hardop. En ze wist meteen dat het werkte, want nog terwijl ze sprak kwamen er kleuren in de hoofdletters bovenaan de bladzijde en begonnen de plaatjes in de kantlijn te verschijnen. Het was net als wanneer je iets boven het vuur houdt dat met onzichtbare inkt geschreven is en het beschrevene langzaam zichtbaar wordt. Alleen was dit niet de vuilige kleur van citroensap, dat is de makkelijkste onzichtbare inkt, maar allerlei kleuren. Goud en blauw en donkerrood. Het waren eigenaardige plaatjes en er stonden ook allerlei wezens op die Lucy niet erg leuk vond. Ze zagen er griezelig uit. Toen bedacht ze: "Ha, ik heb zeker alles zichtbaar gemaakt. Niet alleen maar die stampers. Er kunnen in zo'n huis als dit nog wel allerlei andere onzichtbare wezens rondhangen. Ik weet niet of ik die wel allemaal wil zien." Op dat moment hoorden ze achter zich zachte, zware voetstappen door de gang komen. En natuurlijk schoot haar weer te binnen wat ze haar verteld hadden over de tovenaar, die altijd op zijn blote voeten rondliep en die niet meer lawaai draaien en maakte dan een kat. Het is altijd beter om je om te draaien dan om van achteren te worden beslopen. En dat deed Lucy dus. Toen begon haar gezicht te stralen, totdat ze heel even, maar dat wist ze zelf natuurlijk niet, bijna net zo mooi was als die andere Lucy op dat plaatje. En ze rende naar voren met een kreet van blijdschap en met uitgestoken armen. Want in de deuropening stond Aslan zelf, de leeuw, de hoogste van alle hoge koningen. En hij was echt en tastbaar en warm. En hij liet zich door haar kussen. En ze begroef haar gezicht in zijn schitterende manen. En door het zachte, aardbevingachtige geluid binnenin hem durfde Lucy zelfs te denken dat ze hem hoorde spinnen. "O, Aslan," zei ze, "wat lief van je dat je gekomen bent." "Ja, ik was hier al de hele tijd," zei hij. "Maar jij hebt mij zojuist zichtbaar gemaakt." "Aslan," zei Lucy bijna met een beetje verwijt in haar stem. Hou me nou niet voor de gek, alsof ik iets zou kunnen doen om jou zichtbaar te maken. Ja, toch heb je dat gedaan, zei Aslan. Denk je dat ik mijn eigen regels niet zou gehoorzamen? Toen het even stil was geweest, begon hij weer te praten. Mijn kind, zei hij, ik geloof dat jij voor Luistervink hebt staan spelen. Luistervink? Ja, je hebt staan afluisteren wat die twee schoolvriendinnen van je over je zeiden. Oh, dat! Ik had nooit gedacht dat dat afluisteren was, Aslan. Was dat dan geen toverij? Mensen bespioneren door toverij te gebruiken is precies hetzelfde als iedere andere manier van spioneren. En jij hebt je vriendin verkeerd beoordeeld. Ze is wel zwak, maar ze houdt veel van jou. Ze was bang voor dat oudere meisje en ze heeft iets gezegd wat ze in haar hart niet zo meent. Ik geloof niet dat ik ooit zou kunnen vergeten dat ik haar dat heb horen zeggen. Nee, dat kun je ook niet. Oh, lieve help, zei Lucy. Heb ik nu alles verknoeid? Bedoel je dat we anders gewoon vriendinnen gebleven zouden zijn als dit niet? Echt goede vriendinnen? Misschien wel ons leven lang? En nou kan dat nooit meer goedkomen? Kindje, zei Aslan, heb ik je niet al eens eerder uitgelegd dat niemand ooit te weten komt wat er had kunnen gebeuren? Ja, Aslan, dat heb je me al eens uitgelegd, zei Lucy. Het spijt me, maar alsjeblieft. Ga verder, schatje. Zal ik ooit dat verhaal nog een keer kunnen lezen? Dat verhaal dat ik niet onthouden kan? Vertel jij het me nog een keer, Aslan? Oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Jazeker, dat zal ik zeker. Ik zal het je nog jaren en jaren vertellen. Maar kom, ga nu maar mee. We moeten de heer des huizes eens gaan opzoeken.